Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl.
Welkom, hartelijk welkom bij de livestream die wij de politieke economie noemen. Het is een livestream over politiek en economie en hopelijk de combinatie van die twee, de politieke economie. Maar het onderwerp voor vandaag is goede voornemens en nog belangrijker, hoe hou je je goede voornemens vol het hele jaar, liefst nog meerdere jaren? Het is niet heel erg politieke economie, hoewel als iedereen zijn goede voornemens volhoudt, dan is het waarschijnlijk wel goed voor de economie. Maar vandaag gaan we het vooral hebben over goede voornemens en hoe hou je die vol. En als het goed is, dan is niemand beter in staat zijn goede voornemens vol te houden dan dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit. En hier is hij zelf dan ook. Welkom Marius.
Ja, goed je te zien. Hallo.
Het allerbeste voor 2023. Hè?
Dankjewel. Jij ook. Een gezond, gelukkig en voorspoedig 2023.
Ja, en niet alleen voor jou, maar ook voor alle kijkers en luisteraars. Dus iedereen die online is, superleuk dat je erbij bent. Mocht je vragen hebben, opmerkingen willen maken, of je goede voornemens met ons wilt delen, zet ze in de chat. Dan gaan we ermee aan de slag. Marius, heb jij goede voornemens voor 2023?
Ja, ik wil nog meer gaan mediteren en nog meer gaan schrijven.
Oké.
Dat ga ik ook bijhouden, gewoon met een soort stopwatch eigenlijk.
Oké, je gaat het echt meten.
Gaat echt meten, ja. Ja, ik denk dat dat een goede manier is om. Maar daar zullen we het over hebben, over de stappen van hoe je het vol kunt houden. Dus meten is er ook een onderdeel van.
Oké, want wat zijn de stappen om het vol te houden?
Ja, eerst heel goed omschrijven wat je concreet moet doen en wil doen. Dus bijvoorbeeld meer water drinken in plaats van alcohol of cafeïne bijvoorbeeld. Dat kun je meten, hoeveel liter je drinkt per dag. Ja, ook het schrijfgedrag bij mij dan, hoeveel minuten ik aan het schrijven ben, hoeveel minuten ik aan het bewegen ben, wandelen, of ander soort bewegen, fietsen. Ga ik een aantal van die dingen bijhouden. Dat heb ik ook in mijn LinkedIn-post heb ik dat nog verder uitgewerkt, maar dat kunnen we vandaag ook bespreken bij elkaar. Leuk, ja. En jij?
Nee, ik moet eerlijk bekennen, ik heb helemaal geen goede voornemens.
Dat is ook niet nodig bij jou, hè?
Ja, dat weet ik niet. Misschien dat andere mensen vinden van wel. Dus mocht jij, Marius, of mochten de kijkers, luisteraars, goede voornemens vinden die ik zou moeten doen, volgens hen, dan hoor ik het graag. Maar het is 2023 is ook wel weer een jaar waarin de in 2022 ingezette richting, dat we die gewoon gaan volhouden. En dat... Ja. Staan wel, het enige wat nieuw is, maar dat staat allemaal al in de planning. Is ook al in eind 2022 ingezet. Is dat we zijn bezig met ABC-NLP. We gaan het vandaag over het ABC-model hebben, ongetwijfeld. Boven je hoofd zweeft ook een soort ABC-NLP aura. Halo. Maar het blijkt, we zijn nu wat contact aan het zoeken met verzekeraars. En verzekeraars die willen graag een landelijke organisatie hebben. voor ABC NLP coaching. Dus nu gaan we kijken of we een ABC NLP bedrijfscoöperatie kunnen oprichten om alle coaches verenigd landelijk dekkend netwerk te hebben. En één aanspreekpunt voor verzekeraars. Dus dat is heel leuk als dat allemaal doorgaat. Maar het is in principe al ingezet. Dus ja, het is vooral meer doen van wat al goed gaat.
Ja, het is ook mooi dat we inderdaad met een clubje van de VU, waar jij ook bij hoort, hè, de gediplomeerde trainer-coaches, ja, dat er een aantal ook partner willen worden van zo'n club die ook diensten kan aanbieden. En jij bent daar altijd ook de gastheer voor geweest. Dat is ook heel fijn. Dus dat staat ook op de rit inderdaad, hè, voor komend jaar.
Ja. Nee, dus dat loopt allemaal. Dus dat betreft is het... Dat is misschien het enige echte goede voornemen wat ik heb. Dat ik ben bezig 365 hypnotische meditaties te maken. Ik heb hier moet nog opgenomen worden, maar die heb ik al wel klaar liggen. Ik ben bij nummer 293.
Nou, dat is bijna af. Is al bijna af? Of zijn de laatste logische zwaarste hier ook?
Absoluut, ja. Dus het is wel mijn voornemen om dat dit jaar af te maken. Die haal ik te hebben in een paar maanden. Want in het begin was het 10 per week. En het is nu ongeveer 5 per maand. Dus dat is echt kruipen. Maar het ligt ook allerlei diepgaande redenen aan de grondslag. Ik gebruikte een boek ter inspiratie. En dat boek was duidelijk dat die auteur voor de eerste 200 er ook wel inspiratie had. Maar voor de laatste 165 niet. Dus die hulpbron is verdwenen. En ik probeer wel het steeds diepzinniger te maken. En niet continu te herhalen wat die auteur doet. Dus dat maakt het ook extra lastig om ze te maken.
Ja, dus ook bij goede voornemens is eigenlijk ook soms de achterliggende gedachte dat het niet goed genoeg was. Of niet goed is wat we doen. Dat is misschien heel goed dat jij gewoon geen goede voornemens hebt. Omdat je dan ook impliciet aan jezelf suggereert dat het allemaal prima gaat.
Ja. Nee, dat is ook zo. En die hypnotische meditaties, dat zou ik wel heel fijn vinden als die in de loop van het jaar eraf zijn. Maar die kans is ook wel weer vrij groot, omdat we dan in principe een heel jaar hebben voor. En nog maar, hoeveel moet ik nog? 72, 73.
Welke 72 heb je nog niet bedacht?
Nou ja, ik hoef het niet te bedenken, want in principe kopieer ik ze gewoon uit een boek. Althans het onderwerp, maar alleen dan moet ik dan wel vervolgens het invullen. Dus de twee die er liggen, is eentje gaat over holisme. En dan een soort kritiek op al die mensen die denken dat alles maar één is. Maar dan leg ik uit dat er iets is als betekenisholisme en dat de werkelijkheid wel één geheel is. En de andere, dat is volwassenheid. Dat mensen, dat het handig is om operationele betrouwbaarheid te hebben. Omdat dat mijn definitie van volwassenheid is.
Ja. Nou, dat klinkt al goed. Dus dat gaat lukken. Ik ben van overtuigd.
Hopelijk, ja. Maar dus stap 1 is specificeren. Dat komt mij heel bekend voor.
Ja, dat zijn weer de basisstappen van gedragsverandering in het algemeen. Dus je hebt het ABC-model. Hè. Mensen weten misschien wel wat dat is. Het A voor antecedenten, prikkels die aan het gedrag vooraf gaan. En die zorgen ook vaak voor ongewenste gewoontes, dat we verleid worden om alcohol te drinken of zo, of andere, om vet en suikerrijk te eten.
Kaasfondue,
ja, heb ik trouwens
ook. Ik heb net gisteravond weer gekaasfonduut. We hadden met kerst al gekaasfonduut, maar vrienden kwamen langs, is het ook weer
gekaasfonduut. Eerlijk gezegd, ja. En dat zijn dus verleidingen die eigenlijk in het cerebellum, in de hersenen, wordt gestimuleerd. Dat is evolutionair eigenlijk bepaald dat we zoveel mogelijk vetten en suikers willen hebben om dat te verzamelen. Dus mensen die te dik zijn of zichzelf te dik vinden, hoeven ook zich niet heel schuldig te voelen. Want ze hadden nog in ten eerste plaats nog dikker kunnen zijn. Maar in de andere tweede plaats is het heb je toch een voorraadje. Dus als de derde wereldoorlog uitbreekt, dan kun je eventjes voort. Dat is een voordeel. Alleen het heeft ook voordelen om juist gezond te eten. Omdat je er dan beter uitziet en je partner je nog aantrekkelijker vindt. Of andere partners, mogelijke partners, je aantrekkelijk zullen vinden. Dat je ouder wordt. Maar goed, dat is allemaal lange termijn. En dat is in de consequenties natuurlijk altijd de valkuil. Dat je vaak toch voor de korte termijn consequenties gaat. Terwijl we beter kunnen investeren in de lange termijn. En ja. Daar ligt de sleutel ook tot het vasthouden van goede voornemens. Dat je in de eerste plaats specificeert wat je wil. Dat je gaat meten hoe lang of hoe vaak je het gewenste gedrag laat zien. Dus ja. Ga je niet steeds focussen op het ongewenste gedrag. Dat je te veel dit of te veel dat. Maar dat je juist bijvoorbeeld water gaat drinken meer. Dat is twee. Dan die ABC-analyse maken van ja, wat zijn dan de antecedenten en consequenties die dat gedrag, het gewenste gedrag eigenlijk onder de maat houden. Mm-hmm. En wat zijn de antecedenten en consequenties voor het ongewenste gedrag? Nou, zorg ervoor dat je ook grafieken maakt waarin je je gedrag terug kunt zien. Ja. En als je dat ziet, dan kun je ook doelen gaan stellen. Die op net iets boven het je huidige meetniveau zitten. En beloon jezelf als je die doelen haalt, die subdoelen. Ga niet meteen te hoge doelen stellen. Stoppen met roken of stoppen met drinken is vaak wel een te hoog doel. En je raakt gefrustreerd als dat niet lukt. En dan ga je vaak juist meer roken en drinken om die frustratie weer op te heffen. Dus dan wordt het alleen erger. Dus zet kleine subdoelen die net boven het huidige nulmeting zitten.
Maar in jouw geval, je wil meer gaan mediteren. Wat is dan het eerste volgende subdoel voor jou?
Ja, ik heb wel een sprong gemaakt vorig jaar. Omdat ik toen die tiendaagse gedaan heb, heb ik natuurlijk tijdens die tiendaagse heel veel gemediteerd. Maar daarna ben ik ook begonnen met 2 uur per dag te mediteren thuis. Dat is wat ingezakt, maar ik zit nog wel op een uur. En ja, dus ik heb wel een flinke nulmeting nu. Dus ik streef nu, mijn eerste subdoel is 1,5 uur per dag.
Oké. En bouw je dat langzaam op of is dat echt het volgende subdoel, 1,5 uur per dag?
Dat is nu het volgende subdoel, omdat mijn huidige nulmeting zit iets boven het uur, 5 kwartier. Ja. Dus dan ga ik nu een kwartier hoger subdoel stellen. En als ik dat op 1 juni heb gehaald, dan ga ik mezelf belonen met een leuke vakantie. Mm-hmm. En een weekendje weg. En dan ga ik het naar 1 uur en 3 kwartier stellen, het subdoel.
Kijk. En betekent het ook dat als je nou in juni blijkt dat je niet gemiddeld 1,5 uur mediteert, dat je dan ook de vakantie annuleert en degene gezellig niet met je weggaat? Dat...
Klopt, dan annuleer ik die vakantie en dan zet ik weer voor 3 maanden hetzelfde doel. En zo doe ik dat. Ik ben ook niet dan te streng voor mezelf. Maar dat kan ik ook wel. Ik kan ook wel een keertje zonder vakantie.
Duidelijk.
Het leven is een feest.
Dan wil je ook nog meer schrijven. En wat wil je dan specifiek schrijven?
Ja, je weet dat Adriba, het centrum, daar stoppen we mee per 1 januari. En we hebben wel heel veel data verzameld. En ik kan ook die data, daar wil ik over gaan schrijven. Ik schrijf al wat op posts op LinkedIn en zo, maar ik wil ook meer wetenschappelijke publicaties maken. En de eerste stap is om dat met een collega, hoogleraar op de VU, die er geïnteresseerd erin is, om samen een publicatie daarover te schrijven.
Mooi. En is daar ook een subdoel aan gekoppeld?
Het subdoel is ook tijd. En ik heb tot nu toe eigenlijk ook tijdens dat Adriba-periode heb ik eigenlijk geen onderzoekstijd kunnen krijgen. Dus die heb ik nu wel kunnen krijgen. Dus het is nu gewoon eigenlijk, de nulmeting is nul. Ja. En ik ga nu beginnen eens met een half uurtje per dag eraan te werken.
Oké. En wat is de beloning op het moment dat het lukt? Waar gaan we voor?
Dat is een goeie. Die heb ik nog niet bepaald.
Oké. Okay. Ja, we zien dat hier nog werk aan de winkel is.
Ja, klopt. Dus ik ben vooral met mediteren aan het focussen. Het is wel goed om met goede voornemens om een paar te hebben. Maar het is ook niet erg om met 1 te beginnen. Nee. En dan vervolgens anderen ook mee te nemen.
Ja. En gaat de Vrije Universiteit jou belonen wanneer je wetenschappelijke publicaties komt?
Ja, dat klopt. Dan krijg ik meer onderzoekstijd. En dan krijg ik dus meer tijd om nog meer andere artikelen te schrijven. En mijn stempeltje te drukken op de wetenschap. Dus dat, daar helpt de VU zeker bij. Dat hebben ze goed, goed geregeld, hoe ze dat belonen.
Mooi. Dus nou ja, dat klinkt allemaal heel makkelijk. Dan heb ik nog wel een vraag. Je hebt het over je beloontje zelf. Nou heb ik begrepen dat Skinner dacht dat je niet jezelf kon belonen. Want anders was de vraag, ja, waarom zou je het gedrag überhaupt doen als je toch al... Ja, kan je vandaag nog op vakantie. Misschien kan je een heel jaar vakantie nemen. Dus als vakantie een beloning voor jou is en je kan jezelf belonen, waarom beloon je dan niet jezelf? In jouw geval ga je eerst het gewenste gedrag vertonen voordat je jezelf die beloning geeft.
Ja, dat is de bedoeling, het gewenste gedrag te vertonen voordat ik die beloning geef. Maar jij bedoelt, waarom geef je niet jezelf die beloning voordat je het gewenste gedrag laat zien?
Nou, corrigeer mij als ik het verkeerd heb, maar ik dacht dat Skinner een heel uitgesproken mening had over dat jezelf belonen eigenlijk niet kon. Omdat het dan, waarom zou je dan, als je überhaupt jezelf al kan belonen, waarom zou je dan eerst nog het gewenste gedrag vertonen? Waarom zou je die tijd en energie besteden? Dat zijn negatieve consequenties. We willen graag onze tijd en energie voor andere dingen doen. Waarom ga jij eerst al die tijd mediteren? Als je niet gewoon, je kan net zo goed meteen op vakantie gaan. En dan hoef je niet eerst al die uren te mediteren.
Ja, omdat ik toch nastreef naar die lange termijn intrinsieke, beloningen van het mediteren, die het mediteren zelf oplevert.
Ja, nee, dat mediteren is dat betreft een slecht voorbeeld. In de zin dat het meditatie zelf proces ontspant, voel je goed. Dan ga je ook, is ook een beloning. Alleen ook volgens mij zegt ook Skinner daarover, als je je eigen goede gevoel kan aanzetten, waarom zou je nog iets doen? Overigens iets wat ik ook echt terugzie bij mensen die heel veel mediteren, die zie je ook vaak dat ze niks meer gaan doen. Dat ze denken, ik ben lekker aan het mediteren, ik doe helemaal niks meer. En ik word een soort monnik en ik schroef gewoon alle dingen waar ik geen zin in heb, die haal ik gewoon weg uit mijn leven en dan ga ik in plaats daarvan ga ik mediteren.
Ja, dat is een heel goed punt. Dat merk ik zelf ook, dat het zo... belonend op zich is dat verder alles heel erg gerelativeerd wordt. En eigenlijk steeds minder belangrijk wordt. Ik heb ook vorige week een aantal zenboeken aangeschaft. Ook een post over geschreven. En dat is ook van, wat heeft het leven eigenlijk zin? Waar maken mensen zich druk om?
Ja.
En misschien ook een leuk onderwerp voor een volgende keer. Maar... En dan hebben de boeddhisten eigenlijk medelijden met al die mensen die zo hard zitten te werken en van allerlei andere dingen aan het doen zijn. Terwijl het leven toch eindig is. De zon die bestaat nog 5,5 miljard jaar, dus we kunnen nog wel even voort.
Maar over een miljard jaar, dan is die al zo uitgedijd dat het leven op aarde onmogelijk geworden is. Ik probeer onsterfelijk te worden, dus ik ben met lange termijn risico's ook in kaart aan het brengen.
Ja, goed dat je
dus
dat doet.
We moeten binnen een miljard jaar weg van deze planeet, want anders dan redden we het niet meer.
En dan nog... ik zit mezelf ook soms met medelijden te bekijken als ik dan weer meer geld wil of een groter huis wil. Want als je echt goede boeddhist bent, dan heb je alleen maar één hokje nodig en een paar rijstkorrels en dan kun je het wel redden.
Ja.
Maar ik zit ook in een soort red race. Dat is een beetje een zijpad misschien, maar...
Het verschil tussen zelf... Kijk, laten we het eerst omdraaien. Ik denk dat je met me eens bent dat als je kan organiseren dat andere mensen jou belonen, dat sterker werkt dan jezelf belonen.
Ja, dat denk ik, ja. Ja.
Dus daarom denk ik van, als je een partner hebt, zorg dat je partner op de hoogte is van je goede voornemens. Dat hij je partner checkt van, ben je bezig je goede voornemens te doen? En op het moment dat je partner je ziet, nu doet hij het gewenste gedrag. Dat hij ook meteen dat beloont, bijvoorbeeld een compliment. Partners kunnen elkaar ook belonen met meer materiële beloningen. Maar dat niet per se geld of eten is. Ik ben groot voorstander. Als ik mannen en vrouwen relatiecoaching doe. En dan is het heel vaak dat die vrouwen willen dat de man meer in het huishouden doet. En ik hoef me nooit te vragen aan die man wat die man wil dat die vrouw meer doet.
Nee.
En dan leg ik uit van, jij wil dat hij meer huishouden doet. Hij wil meer dat jij meer wat fysieke activiteiten ontplooit. Ruil dat uit. Dan zeg tegen je man, van, luister, als jij het huisspikkerspan hebt, dan zit er wel wat in voor je. En al die vrouwen reageren allemaal hetzelfde. En al die mannen ook. Al die vrouwen zeggen, nee, zo plat is mijn man niet. En die mannen zeggen, ja, zo plat ben ik wel hoor. Ja, zo plat, dat is precies hoe plat ik ben.
Ja, dat is het zoeken naar elkaars reinforcers. En dat elkaar geven als die ander doet wat je wilt. Ja, dat is ideaal.
Hetzelfde geldt voor je kinderen. Niet per se met seks uiteraard, maar vooral met dat ze dan zorgen dat, weet ik veel, ontbijt klaar staat. Of dat ze complimenten geven of gewoon de kamer opruimen. Ook kinderen kunnen prima jou van positieve consequenties voorzien. En als je nog partner hebt, nog kinderen, ga dan op zoek naar een buddy. Er zijn vast andere mensen te vinden die ook goede voornemens hebben. Haal elkaar in de gaten, spreek een WhatsApp-groepje af waarbij je elkaar laat weten. Hey, ik heb weer, in jouw geval kan je mij dan WhatsAppen. Hey Joost, ik heb net 1,5 uur gemediteerd. En dan geef ik je een compliment. Zeg, nou Marius, tof gedaan man.
Dat is een hele goeie.
Ja.
En als kinder weet ik wel dat hij heel veel aan zelfregulatie deed.
Nou.
Hij had bijvoorbeeld een studeerkamer waar die alles dicht bij de hand had en moeilijk kon ontsnappen aan zijn schrijfgedrag wat hij wilde stimuleren. Maar misschien dat hij minder met beloningen werkte, maar meer met antecedenten. Dat hij de omgeving zodanig ontwierp dat hij het meeste schreef.
Ja, dat zie je ook. Hè, dat heel vaak mensen dan alle antecedenten voor ongewenst gedrag uit hun leven verwijderen. Zodat het dan ook gewoon lastiger wordt. Ja, ik hou heel erg van eten. Het is altijd handig voor mij om minder te eten. Ik kom ook heel snel aan. Ik ben ook flink aangekomen in de feestdagen. Dus dat moet er nu allemaal weer af. Als ik in mijn eentje woon, maar dat is niet zo. Dan is mijn strategie om gewoon niks te kopen. Ik ben heel goed in niks kopen. Ik kan heel goed de winkel inlopen. En dan alleen maar met één stronkje witloffen eruit komen. Ik kan heel goed alles laten liggen. Maar als het eenmaal in huis is, dan eet ik alles op. Nou ja, helaas, Marie-José, mijn partner, die vindt het leuk om te zorgen dat we altijd een volle ijskast hebben. En van alles nog wat om te snoepen en te snaaien. Dus dat is een onhandige combinatie. Aan de andere kant is het ook fijn voor mij, want dan kan ik altijd wel weer wat eten. Maar
ze vindt het leuk dat jij lekker mollig bent, een leuk biertje bent voor haar.
Ja, haar...
Dat ze dan zoveel inkoopt.
Ja, ik heb geen idee. Ik heb altijd het gevoel dat ze mij meer als een soort huisdier ziet. En dan denk ik, die huisdieren moet je voeren. En dus laten we hem ook maar voeren, want anders dan loopt hij misschien weg.
Dus... Ze wil je verminnen, ja, ja.
Ja.
Ja. Ja, dus dat is heel belangrijk, dat je die ijskast... En je moet jezelf ook niet als een afvalbak zien. Ik heb trouwens een leuk... wat ik zei, ik heb over Zen heb ik wat gekocht.
Ja.
Ik heb Boeddha's dieet. Er staan ook allemaal tips in voor een boeddha, hoe die het best kan eten. En dat hoeft die ook niet per se vegetarisch te zijn. Maar er staat ook dat je dus niet jezelf als afvalbak moet zien. Dat je ook alles wat in die ijskast staat op tijd weg moet hebben gewerkt.
Een klein detail is wel dat op de cover van het boek de Indiase boeddha staat met petje op, toen hij nog slank was.
Ja, maar hier staat dat de echte boeddha, dat hij ook slank was. En dat hij helemaal niet zo'n dikkertje, gezellig dikkertje was als hij altijd wordt afgebeeld.
Ja, dat is de Chinese boeddha, dat is de dikkertje. En het verschil is dat dan heeft hij geen petje op. En dat betekent dat in China, toen was hij namelijk verlicht. Dus het petje af betekent verlicht. En dat, als hij nog een petje op heeft, dan betekent dat hij voor zijn verlichtheid zit. Dus dat is wel weer makkelijk gekozen.
Ja, dus mindfulness, ook mindful eten, is belangrijk. Als ik voor de televisie zit of YouTube-filmpjes zit te kijken, dan eet ik ook vaak onbewust daarbij. En dat helpt ook niet op mijn gewicht. Nee. Heb jij dat ook, dat je in bepaalde situaties meer eet dan anderen?
Nee, ik heb gewoon heel simpel, ik eet, ik ben een soort vampier. Overdag eet ik echt praktisch niks, kan ik heel goed zonder eten. Maar zodra de zon ondergaat, dan heb ik bloed nodig.
Ah, ja, want dat is eigenlijk best onnatuurlijk, dat we eigenlijk in de donkerte nog eten. Omdat onze voorouders, die konden eigenlijk niks meer klaarmaken toen het zo donker was. Dus die aten alleen als het licht was.
Ja, maar dat waren de voorouders van mensen, hè? De voorouders van vampieren, die deden het ook gewoon 's nachts.
Ja, dat is waar. Ja. En een van ook is een stap bij minder eten is dan dat je probeert maar 10 uur per dag te eten. En 14 uur per dag niet. En binnen die 10 uur dat je het dan moet doen. En dan kun je ook weer subdoel stellen naar 9,5 en dan naar 9. om dan op die manier. En dan maakt het niet uit wat je eet, als je maar binnen die tijd eet.
Ja, nee, dat doe ik wel. Hè. Dus daarom zeg ik, overdag eet ik amper of niks. En en 's avonds eet ik ook niet superveel, maar ja, mijn lichaam. Hoewel, ik heb mijn DNA laten scannen en er konden allerlei ziektes. Kun je dan zien hoe groot de kans is dat je het krijgt. Oh. Maar je kon ook laten zien wat het percentage was dat, van je gewicht, wat ten wijte was aan je ouders. Dus dan moet je zo'n speciale knop drukken dat je dat niet meteen zomaar zag. Dus ik denk, nou, dat wil ik weten. Knik. Het was maar 2%, dus dat viel een beetje tegen.
Ah. En tot hoe laat eet jij?
S'avonds? Ik eet, wat is het? Tot een uur of 10, 11.
Oké, dus zou je dus eigenlijk vanaf 1 uur 's middags pas moeten beginnen met eten?
Ja.
Dan zit je op 10 uur.
Dus dat haal ik makkelijk. Hè. Dus
je ontbijt niet, dus...
Nee, ik vind ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. En tegelijkertijd dat blijkt ook dat als mensen ontbijten, dat overal je toch meer calorieën op een dag binnenkrijgt. Dus ja, mijn strategie is gewoon zo lang mogelijk niks eten. En dan krijg ik uiteindelijk minder calorieën binnen dan als ik ook zou ontbijten.
Ja, misschien dat bij jou zou helpen om dan een half uurtje minder per dag te eten. Dus pas om 2:30 of om 10:30 stop met eten.
Ja. Nee, maar in principe, ja, nu is het ook vroeg donker, dus ja, dan is het eerder dat ik denk. Maar in principe zou ik gewoon van als op het laatst 11 uur 's avonds en dan op daarna weer op 6 uur 's avonds.
En waarom wil je slanker worden?
Nou, ik hoef niet per se slanker te worden, maar ik probeer wel onsterfelijk te worden. En je gaf al aan dat als je de derde wereldoorlog uitbreekt, dat het best handig is als je wat reserves hebt. Ja. Het blijkt ook zo te zijn dat mensen in mijn BMI-schaal, die leeft het langst. Ja, 5% extra.
Ja, dus waarom zou je dan willen afvallen? Dan moet je het
omdat die schaal heeft een bandbreedte.
Ja.
En je kunt ook nog, zeg maar, aan de andere kant van die schaal zitten. dus de 5% langer loorleven, die bonus die krijg ik ook als ik wat minder zwaar ben. Dus het is... Ja. Dus er kan wat af, maar er hoeft niet te veel af. Want anders dan... kijk, het probleem met als je te weinig lichaamsgewicht hebt... Als je dan longontsteking krijgt, dan ben je meteen de pineut. Want dan lig je op je longen en dan heeft het lichaam veel minder de neiging om zich te herstellen. Daarom overlijden dunne mensen eerder dan mensen met licht overgewicht. Maar die mensen die dun zijn, die hebben wel zo dat ze veel minder last hebben van allemaal ellende op het einde van hun leven. Dus mensen in mijn BMI-klasse, dat zijn wel de mensen die op het eind van hun leven ziekenhuis in, ziekenhuis uit, ziekenhuis in, ziekenhuis uit gaan. Maar ze overleven veel meer, omdat ze gewoon veel meer de mogelijkheid hebben om dingen te overleven. Dus dan heb je geen prettig einde, maar je leeft wel langer.
En wat vind jij belangrijker? Langer leven of, en minder prettig of korter en prettig?
Het geluid viel bij mij uit, dus ik moet heel even
zien. Wat vind jij belangrijker? Langer leven, maar onprettig? Of korter leven en prettig?
Ja, je maakte ik heb de helft gemist. Wat was de opmerking?
Nou, jij gaf net aan dat je als je met jouw BMI-schaal dat je wel langer leeft, maar dat je meer ziekenhuis in en uit gaat.
Precies.
En maar heb je dat liever dan dat je korter leeft en niet ziekenhuis in en uit gaat?
Ja.
Oké, dus dat is echt een reden om toch inderdaad af te slanken.
Nou, niet per se een reden. Maar het heeft ermee te maken dat... ik denk dat wij een soort overgangsgeneratie zijn. Dat er de komende decennia levensverlengende methodieken terechtkomen. Er is er al eentje, die is gewoon, houdt een beetje geheim. Maar je hebt een stof, dat heet metformin. Dat wordt geslikt door mensen die diabetes hebben. En als je gewoon metformin gaat slikken, dan word je gewoon 10% ouder. Dus nou ja, je wordt gemiddeld worden mannen 80, dus dan word je dan 88. En slimme mannen zoals jij en ik, die worden al gemiddeld 85. Dus dan zou je er 8,5 jaar bij krijgen, dan word je dan 92, 93. Gewoon puur door het slikken van metformin. Het is een medicijn wat suiker uit je bloed haalt. En minder bloedsuiker is gewoon super gunstig voor je.
Ik hoor eigenlijk alleen van jouw argumenten om niet af te slanken. Omdat je met metformin en zo kun je toch langer leven. Waarom zou je dan afslanken?
Ja, nee, met metformin is de kans groot dat je wel afslankt. Terwijl haalt een hoop stof uit. Ja, je hebt nu een aantal van die anti-obesitas medicijnen.
Oké.
Die zijn ook heel populair. Dus Mijn gok is een beetje dat, nou ja, de komende 30 jaar, als ik dat dan een beetje is vol te houden, dat er dan hopelijk iets is wat ervoor zorgt dat een gemiddelde leeftijd van 85 naar 95 gaat. Dat zou betekenen dat jij en ik boven de 100 zouden uitkomen. En dat er in die periode die je dan weer extra krijgt, dan weer iets nieuws komt. En dat betekent, maar je kan natuurlijk net, kijk, als je pech hebt, dat er volgend jaar komt er iets om 10 jaar extra leven aan toe te voegen. Als je dan net pech hebt, omdat je heel afgestrangd, slank bent en afgetraind, dat je dan een longontsteking krijgt en alsnog overlijdt voordat die levensverlengende technologieën er zijn. Ja, dat zou pech, dat zou voor mij, is dat echt een beetje de grootste rampspoed die denkbaar is.
Ik denk ook dat die bij sommige mensen die goede voornemens ook heel veel stress geeft, wat ook levensverkortend zou kunnen werken.
Dat heeft geen zin. Hè. Dat is wel belangrijk dat als je goede voornemens neemt, leer dan ook ontspannen en plezier te maken in je leven. In mijn visie is het zo dat ABC NLP, wat een verkapte vorm van hypnose is, en wat we dus combineren met het toegepaste gedragsanalyse model van het ABC-model, dat feitelijk de beste methode is om te zorgen dat je geen last hebt van stress en dat je ontspannen blijft en plezier maakt in je leven. Dus mocht je nog geen ABC NLP onder de knie hebben, dan lijkt mij als eerste goede voornemen, doe een ABC NLP opleiding. Zodat je in ieder geval ook ontspannen en relaxed je goede voornemens kan halen.
Ja, en gewoon tegen jezelf vertellen hoe fijn het is dat je gezond blijft en ouder wordt en je kinderen en kleinkinderen, als je die krijgt, langer van kan genieten. Dat je ook meer geld tot je zult krijgen, omdat je langer kunt beleggen. En daar waar de exponentiële groei van het geld een rol speelt. En dat je er goed uitziet, dat je zelf daardoor ook weer beter in de spiegel kunt kijken. Dus allemaal leuke voordelen op lange termijn, maar dat je dat ook nu kunt voorstellen, hoe je bent als je bijvoorbeeld 80 bent, hoe goed je eruit ziet, hoe populair je bent bij alle mensen in je omgeving, hoe je nog een goede werkprestaties levert. Nou, dat kan al een mooi gevoel geven. En daarnaast kun je jezelf ook nog met het ABC-model helpen.
Ja.
Door jezelf ook te belonen, of juist inderdaad, zoals jij zegt, andere mensen daar ook bij te betrekken.
Ja, nee, dat lijkt inderdaad een goed plan.
Nog even een voorbeeld. Cruijff die is op een gegeven moment gestopt met roken.
Ja.
En die heeft dat ook wereldkundig gemaakt. Mm-hmm. En dat is ook een hele goede manier, blijkt, om van ongewenste gewoontes af te komen. Dat je het wereldkundig maakt.
In ieder geval je goede voornemens ook uitspreekt, zodat de omgeving ook weet wat de bedoeling is. Dat is sowieso handig, dan kunnen ze je belonen. Hè? Want als ze niet weten wat het gewenste gedrag is, dan kunnen ze je ook niet complimenten geven wanneer het lukt. Maar het blijkt ook dat ons brein, op het moment dat je dingen letterlijk hardop uitspreekt, dat ook veel sterker de neiging heeft om dat vast te zetten dan als je het alleen maar in je hoofd denkt. Hè? Het denken is uiteindelijk ook een vorm van geluid produceren, maar dan is het intern geluid. Het is gewoon auditieve data die door het brein intern wordt getriggerd. Maar op het moment dat je het uitspreekt, dan worden er veel meer spieren in je gezicht worden getriggerd, je keel, je oren, dat is ook belangrijk, je oren horen weer wat je zegt. Dus het komt ook weer als input binnen. En dat betekent dat het opnieuw op een hele andere manier verwerkt wordt dan gewoon puur je interne dialoog, je interne gedachtes. Dus uitspreken blijkt inderdaad een heel erg goede manier te zijn om iets vol te houden. Je hebt de NLP Magic training gedaan. Daar leren we mensen om goede voornemens voor elkaar te krijgen door een magische eed te zweren. Waarbij ze dan niet alleen specificeren wat het gewenste gedrag is, maar er ook een straf op zetten als ze dat niet gaan doen. Dat is wel een heel negatieve insteek. Maar dat moet dan wel een belachelijke straf zijn en die moet uitgevoerd worden door het universum. Dus bijvoorbeeld, stel dat ik zeg van nou, ik wil voor 1 april 2023 wil ik al mijn 365 hypnotische meditaties hebben afgemaakt. En mocht dat niet lukken, dat ik dan over een bananenschil mag struiken of uitglijden en dan vallen.
Of geld overmaken naar een of andere fascistische club of zo.
Ja, maar dat klinkt als iets wat ik moet doen. En het is erg. Binnen NLP Magic vinden we het heel handig. En zijn we toch semi-spiritueel bezig. Dat het universum als een soort spirituele entiteit ons die straf uitdeelt. En wat we dan doen tijdens training is dat ook dat mensen hardop uitspreken voor de groep. En dan zie je dat ze, en dat doen we dan, er zit ook een tijdsclausule in. Hè? Bij mij zat er nu een aantal maanden in. Maar binnen de training beginnen we dan eens met een middagje. Zoals als ik de rest van de dag geen koffie drink. En als ik dan wel koffie drink, mogen dan de duivel mij halen. Zoiets, zo'n soort constructie. En dan zie je dat mensen heel erg goed dat gewenste gedrag blijven doen. Yes. En van het ongewenste gedrag meteen helemaal mee stoppen. Terwijl, ja, ik denk dat het is natuurlijk niemand die neemt dat serieus. Hè. Dus, mensen, het probleem met normaal gesproken met negatieve consequenties is dat mensen, hè, als je dat gaat, nog niet gaat gebruiken, maar puur mee gaat duidelijk maken dat het eraan zit te komen. Dat noemen we mensen bedreigen. Dat wekt angst op. Hè. Dat werkt meestal heel slecht. Mensen vinden het helemaal niet leuk om bedreigd te worden. Mensen, als de dreiging wegvalt, dan houden ze ook meteen op met gewenste gedrag te doen. Dus dat werkt meestal allemaal heel slecht. Maar op het moment dat je het belachelijk maakt, door het universum erbij te betrekken, dan is het zo dat je toch ziet dat het onbewuste erop reageert. Want mensen blijven heel braaf het gewenste gedrag vertonen en houden op met het ongewenste gedrag. Dus het onbewuste reageert toch, omdat het gewoon ja, de grammaticale structuur zo is van, oh god, we worden door een of andere supermacht, spirituele supermacht, worden we bedreigd. Maar het bewuste deel van het brein, ja, die heeft zoiets van, ja, ha, het slaat nergens op, het is heel erg grappig. Zie je daar?
Ja, daarom is het goed om in een therapeutische trance te doen. Dat mensen dus ook hun onderbewustzijn activeren en hun bewustzijn als kritische massa eigenlijk een beetje buiten sluiten. Dan blijft er toch iets van hangen.
Ja.
En ook met rituelen, dat wordt ook vaak in hypnosis gebruikt. Hè, om iets af te sluiten, bijvoorbeeld een trauma af te sluiten. Van oké, onbewuste, wil je nu Joost helpen verder om nooit meer over dat gewicht toename te hoeven denken.
Ja.
En als je onderbewustzijn dat daarmee akkoord is en wil je hem daar ook in begeleiden, bewust en onbewust, dan kan dat een ritueel zijn die helpt.
Ja, en dat ritueel is dan een antecedent.
Ja, dat is wel een antecedent. Van oké, we hebben nu die fase gehad. Ben je bereid om Joost te helpen in een nieuwe levensfase in te gaan? Dat is wel een antecedent voor die nieuwe levensfase. En het afsluiten van, je hebt een mooi bijdrage geleverd aan Joost's succes. Want zonder jou als onderbewustzijn was Joost nooit zo ver gekomen.
Nooit.
En daar wil ik je ook wel voor bedanken, onbewuste. Want anders had ik nooit zo goed met hem kunnen samenwerken. Dus dat vind ik heel fijn dat je dat gedaan hebt. Dus dat is dan weer eigenlijk ook weer een consequentie van het verleden.
Even denken, is dat een consequentie? Het is een consequentie dat jij mijn onbewuste een compliment geeft. Dat is een consequentie?
Ja, dat is, en dat zijpelt naar jouw onbewustzijn en bewustzijn ook door. En dat geeft dan, het is dan een consequentie van het gedrag van het onderbewustzijn. Hoe die jou heeft begeleid.
Ja, maar ik denk dat een
compliment geeft daarover.
Ja, maar ik denk, en waarschijnlijk ben je het met mij eens, maar zo niet, laat het me weten, dat de wetenschap nu al vastgesteld heeft dat het overgrote deel van ons gedrag onbewust gedrag is. En dat het maar een heel klein deel bewust gedrag is. En dat, in ieder geval binnen de filosofie is het zo, is het meer als iets, zou eventueel heel ingewikkeld, abstract nadenkgedrag zou misschien alleen met bewust kunnen. Maar, maar zelfs daar is het zeg maar heel lastig om echt steekhoudende argumenten te vinden die dat ook echt onderbouwen. Dus als je mij
dat er gedacht überhaupt bewustzijn is, bedoel je?
Nou, er zijn ook een paar filosofen, waaronder de grootste nog levende filosoof Daniel Dennett. Maar dat is een hele glibberige aal, want die zegt wel, er is geen bewustzijn. Maar er zijn geen qualia, in de zin dat je dat de groenheid van groen niet opvalt en zo. Maar het is niet per se zo dat hij ook subjectieve ervaringen uitsluit. Het is meer dat hij zegt, ja, als we bewust zijn, dan denk je dat je bewust bent van de werkelijkheid. En hij zegt, maar we weten helemaal niet of wat wij ervaren de werkelijkheid is. Dus dat is helemaal geen bewustzijn. Het is meer een soort, hij zegt, het is meer een soort, het kan alsof een Stalin-achtige aanpassing van de werkelijkheid zijn. Of het kan een helemaal een soort gefingeerd iets te zijn. Dus hij vindt wel dat het iets is, maar hij wil niet zeggen dat het een bewustzijn is. Maar de meeste filosofen vinden wel dat er een bewustzijn is. Maar we hebben de laatste discussie gehad. Jij dacht dat Skinner vond dat er überhaupt geen bewustzijn is.
Nee, ik geloof wel dat Skinner dat wel vindt. Alleen dat we dat niet kunnen observeren als buitenstaander. Dus dat je maar één waarnemer hebt.
Ja. Nee, dat is absoluut zo.
Dat maakt het onderzoek gewoon heel lastig.
Ja.
Maar je kunt bijvoorbeeld wel bij jezelf dan, ook bij goede voornemens, bijvoorbeeld je gedachten op een rij, ja, meten. Hoe vaak je bijvoorbeeld denkt aan drank of juist aan iets positiefs.
Ja. Ja, dat is wel echt lastig, denk ik. Want, ja. Kijk, het bewustzijn heeft een aantal mooie dingen. Dus een van de dingen is dat jouw bewuste ervaring is incorrigeerbaar. Dus stel dat ik een magisch apparaat heb, laten we zeggen dat dit het magisch apparaat is, en dat ik daar precies mee kan aflezen wat er in jouw innerlijke omgaat. En zeg nou dat, ik zeg van nou ja, ik zie nu aan dit apparaat, en het is een soort, niet magisch, maar een wetenschappelijk apparaat dat echt kan. En ik zie nu maar magisch dat je echt heel boos bent. En jij zegt, nou, dat is helemaal niet zo, dat gaat nergens over. Heb jij dan gelijk of heeft het magisch wetenschappelijk apparaatje gelijk?
Ja. Dat, ik ben dan overtuigd dat ik gelijk heb.
Ja, nou, wetenschappers ook en filosofen ook. Dit noemen ze de incorrigeerbaarheid van je subjectieve ervaring. Nee. Dus alleen als je apparaten hebt die zeg maar zeggen van ja, dat klopt, hè, Marius zegt dat hij blij is. Het apparaat zegt ook dat hij blij is. Alleen dan is het zo dat dat het apparaat iets doet, maar dan heb je er ook niks meer aan. Maar als er dan zeg maar een dissonantie tussen is, ja, dan gaan we toch altijd uit op het oordeel van wat de persoon zelf zegt. En dus dat is maar mooi.
Vaak is er dissonantie tussen wat mensen zeggen dat ze doen en wat ze in feite doen. Hè? Dus ja. Je kunt bijvoorbeeld meten in vergadering hoe vaak iemand, de voorzitter bijvoorbeeld, complimenten uitdeelt. En als je dan zegt, ja, je hebt geen compliment uitgedeeld, dan zal die dat ontkennen wellicht. Ja. En dan kun je dat gewoon, na een opname, kun je dat gewoon checken. Ja. Maar je kunt het inderdaad niet je eigen gedachtes opnemen.
Nee. He, dus dat is het mooie van het brein. Ja, het brein is niet één brein. Het brein is gewoon een hele constellatie van allerlei verschillende apparaten. En dat deel wat ons bewustzijn produceert, dat is niet per se helpt dat heel goed in contact met wat de rest van het brein doet. Dus je kan best zien dat mensen A zeggen, ondertussen B doen. He, dat gebeurt heel veelvuldig.
Ja, want dat is toch interessant ook hoe die hersenen in elkaar zitten. De hersenstam is echt van de automatische functies. Ja. En dan cerebellum emoties en evolutionair bepaalde onderbewustzijn, zou ik dat willen noemen. En dus corpus callosum, de hogere hersenen, waar we zo uniek in zijn als mens, dat noem ik dan toch, daar zit dan meer het bewustzijn, de taal, rekenen. Dat zijn toch drie verschillende entiteiten. Dus vandaar als mensen in hypnose gaan, dat ze dan toch een beetje echt in die onderbewustzijn komen, waar dan het evolutionaire geheugen zeg maar zit.
Ja, nou iets scherper geformuleerd, het is niet zo dat ze dan in het onbewuste komen, want dat is er altijd al. Het is meer dat de interferentie van het bewustzijn afneemt, waardoor je gewoon meer met het bewuste kan werken zonder die interferentie van het bewustzijn.
Ja, ja.
Maar terugkomend op goede voornemens die te maken hebben met je eigen innerlijk leven. Ik wil minder piekeren, ik wil meer positieve gedachten hebben, ik wil me vaker goed voelen, al dat soort dingen. Ik wil meer een toekomst voorbeelden waar ik zie dat ik succesvol en gelukkig ben. Ik denk niet dat je het kan meten. Je kan het zelf niet meten. Wittgenstein heeft denk ik een heel mooi argument hiervoor gemaakt. En die noemt dat het private language argument. Of je een privé-taal kan verzinnen in je eigen hoofd. Hij zegt dat kan niet. Maar hij heeft daar ook een variant van. En dat is het diary argument. Dat is namelijk stel dat je elke dag dat jij je goed voelt, een kruisje zet in in je dagboek. Mm-hmm. Op een gegeven moment zet jij een kruisje in je dagboek. Met het idee dat ik me goed gevoeld. Klopt dat ook? Zijn al die kruisjes correct?
Ja, je focust nu denk ik heel veel op de innerlijke belevenissen en hoe je die wil beïnvloeden. Ja. Maar daar ook met de ABC-model, dat we willen juist die omgeving willen beïnvloeden. Of dat we onszelf in andere omgevingen gaan plaatsen dan waar we nu tot nu toe in hebben gezeten.
Ja.
Dus voor mij bijvoorbeeld is toch meer bewegen, meer wandelen, fietsen, is gewoon naar buiten de deur gaan. En dan kun je gewoon meten hoe vaak van de tijd zit ik in een bepaalde ruimte bijvoorbeeld thuis, waar bijvoorbeeld de televisie staat, of hoe vaak zit ik in de slaapkamer om te slapen en in de studeerkamer om te studeren, en dan kun je dat wel meten.
Ja, nee, zeker. Dus dat zijn we helemaal met je eens. Maar de mensen zouden toch kunnen denken van ja, maar ik kan gewoon voor mezelf bijhouden hoe lang ik me goed voel, hoeveel plezier ik heb, dat soort dingen. Maar ik denk dat het dus niet kan, althans Wittgenstein vindt dat het niet kan.
Nee, geloof ik ook. Ja,
en de reden waarom is niet eens dat je je zou kunnen vergissen. Het gaat niet om vergissingen. Het zou niet dat je per ongeluk een kruisje zet op een dag dat je slecht voelt. Waar het om gaat is dat als je geen sociale omgeving hebt die jou kan corrigeren, dat betekent dat jij de enige bent die zeg maar de regel volgt. En je kan geen regels, je kan geen privéregels hebben. De privéregels die zijn zo arbitrair dat jij niet meer weet of de regel die je vandaag toepast dezelfde regel was als die je gisteren toepast en de dag ervoor.
Nee, dat is dus een heilloze weg. Ook bijvoorbeeld de wilskracht ontwikkelen. Dat is ook iets dan wat ergens binnenin zou moeten zitten. Ja. Dat is ook een heilloze weg. Je kunt gewoon wel proberen je frequentie van gedrag, dus dat je vaker en sterker iets doet of zegt, kun je versterken. Door bijvoorbeeld afspraken te maken met anderen om dat vaker te doen. En, of samen met mensen te gaan doen, dat ze het ook kunnen zien. Dat je bijvoorbeeld meer fietst of andere goede dingen doet.
Ja, dus voor goede voornemens is het wel handig. Kijk, Marius en ik zijn allebei groot voorstander van je goed voelen, plezier maken, leuke gedachten in je hoofd halen en een mooie toekomst voor jezelf verbeelden in plaats van ellendige dingen uit het verleden of zorgen over de toekomst te maken. Tegelijkertijd is het bij goede voornemens echt wel heel handig om het echt heel erg extern gedrag te maken. Wat andere mensen kunnen waarnemen en waar andere mensen ook het kunnen belonen.
Ja, ik ben nu in gesprek met een CEO van een hele grote organisatie. En die persoon die wil graag meer reflectief worden, meer bij zichzelf zijn. Dat is een goed voornemen van hem. En daar help ik hem bij om dat juist meetbaar en concreet te maken. Van wat bedoel je dan? Wil je dan met andere mensen van de organisatie meer in gesprek gaan? Of wil je meer gaan mediteren of meer gaan schrijven over je gedrag? Ja, en daar weet hij dan op dat moment niet direct antwoord op. Maar dat is dus de manier om het te externaliseren en het meetbaar te krijgen.
Ja. Mijn manier om het extern te maken is, als je het per se wil, is rapporteren dat je je goed voelt. Of rapporteren dat je een leuke gedachte in je hoofd hebt. Of rapporteren dat je een mooie toekomst verbeeldt. Want rapporteren is natuurlijk wel extern gedrag.
Ja, ja, dan is het zichtbaar wat je opschrijft.
En dat is ook weer hetzelfde, dat je op het moment dat je het uitspreekt, dan wordt het ook weer versterkt.
En hoe zou je dan de omgeving willen veranderen zodat je je goed nog beter gaat voelen? Of die coachie die je dan begeleidt zich beter gaat voelen?
Nou ja, in mijn geval is het zo. We leren die persoon allerlei hypnotische technieken aan. Zodat hij gewoon zelf zijn eigen gemoedstoestand kan beïnvloeden met ABC en NLP. Maar uiteindelijk is het zo dat wat we bekrachtigen het rapporteren van het goede gevoel is. En dan krijg je wel de situatie dat je het risico loopt dat iemand omwille van de beloningen maar rapporteert dat hij zich goed voelt. Terwijl hij eigenlijk zich slecht voelt. Maar mijn ervaring is dat je slecht voelen dermate naar ellendig is. Dat mijn beloningen, het compliment wat ze van mij krijgen als het goed gaat. Heel weinig opweegt tegen je daadwerkelijk slecht voelen. En aangezien al mijn 1-op-1 coaching op basis van NoQ en NoP is. En de tarieven zijn best heel hoog. Is het zo dat het een beetje vreemd is als mensen keurig braaf rapporteren dat ze zich goed voelen. Terwijl ze zich slecht zouden voelen. En dan ook nog eens een keer als een andere negatieve consequentie accepteren. Namelijk dat ik ze een vette rekening stuur. Dus ik vermoed dat als ze zich echt slecht voelen, dat ze mij ook rapporteren dat ze zich slecht voelen. En dat het compliment wat ze van mij krijgen om te rapporteren dat ze zich goed voelen, minder zwaar weegt dan al die ellende die ze anders meemaken. Met andere woorden, ik heb wel 1 of 2 keer meegemaakt dat iemand veinsde dat hij zich slecht voelde, zodat hij niet de rekening hoeft te betalen. Maar dat is op 550 mensen is dat 2, misschien 3 keer gebeurd. En ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen veinsden dat ze zich goed voelden. Omdat mij maar een plezier te doen, zodat ze van mij een compliment zouden krijgen. Terwijl ze dan wel een rekening krijgen die fors is.
En hoe weet jij dat ze het niet veinsden? Dat is ook nog niet zo goed waar te nemen, denk ik. Ik denk dat er ook wel cognitieve dissonantie in kan zitten. Van, ik ben helemaal naar Joost toe gegaan. En dat heb ik niet voor niks gedaan. Dus het zal wel ook een positief effect hebben wat ik hier doe. En dat kan ook een heel curatieve functie hebben. Maar ik zou het liefst dus ook in het gedrag willen zien. En ik geloof zeker dat je met hypnotische technieken ook die persoon zelf kan laten voorstellen wat hij zou moeten doen om zich beter te voelen. Ja. Bijvoorbeeld minder te drinken of zo. Of meer uit te gaan.
Ja, water te drinken.
Precies. En dat zou je dan ook in het kader van het ABC-NLP, dat je dan ook vervolgens gaat zeggen van, oké, laten we dan ook dat gedrag eens gaan meten. Dat ook je bewustzijn er ook goed bij betrokken is.
Ja.
En dat tot een goede eind of een stap vooruit kunnen helpen.
Ja, nou met de ABC-NLP coöperatie willen we een app ontwikkelen. Omdat we ook heel erg op kwaliteitsbewaking willen zitten. Omdat het alle mensen zijn die als losse bedrijven werken. Maar dan maken we een app. En binnen de app geven mensen gewoon aan of ze zich goed of slecht voelen. Of ze nog te veel ellende uit het verleden mee bezig zijn. Of dat ze dat geen last van hebben. Of ze zich zorgen maken over de toekomst. Of dat ze juist een toekomst zien die hun vertrouwen geeft. Of ze piekeren of dat ze juist constructief aan het denken zijn. Dus dat voeren ze dan eigenlijk dagelijks in op de app. En dan ziet de coach ziet dat meteen. En die krijgt ook een berichtje van als iemand zeg maar gaat van, nou, vandaag heb ik me goed gevoeld. Dan krijgt die coach dan meteen ook een berichtje. Hey, je coachie heeft zich goed gevoeld. En dan is de bedoeling dat die coach dan meteen in de chatfunctie een compliment uitdeelt. En bovendien is het zo dat we dan een supervisor hebben die dan ook zeg maar voor een hele serie coaches bijhoudt. Of
complimenten ze geven. Ja.
Nou ja, of ze complimenten geven, maar ook of de coaches beter gaan.
Ja. Ja,
ik weet niet of ik dat heel snel tevoorschijn kan toveren, maar we hebben namelijk ik heb het allemaal als prototype allemaal al gebouwd. Ooit. Alleen dat bleek wat lastig in te vullen te zijn. Dus dat invullen.
Ja, en ondertussen wil ik er ook zeggen dat dit, en dat heb ik ook met die CEO over gehad, van. Die was altijd zo bezig met strategie en de buitenkant van de organisatie, dat hij eigenlijk toch niet bij zichzelf te veel of genoeg is geweest. En daar wil hij dus meer aandacht aan besteden. Dus politieke economie heeft ook natuurlijk te maken met het gedrag van de leider en van de politicus. En misschien dat in de oorlogen ook. Zijn mensen dan zo gericht op zelfverrijking en op begeerte, zeg maar, en niet op, zeg maar, de 10 geboden. Ik wil dan niet heel christelijk overkomen, maar ook het boeddhisme heeft dat ook. Het verbeteren de wereld begint bij jezelf. Dus ook politieke economie begint bij jezelf.
Ja. Ik zal even kijken of ik het nog kan vinden, maar ik ben bang. De naam, hier, het is niet, ik heb altijd één iemand van ik weet dat ik die mag gebruiken. Maar die met persoon, ik wil een tijdje niet laten zien, dus ik ben vergeten hoe die heet. Kon ik het niet snel terugzien. Nee. Hier kon je het zien. Dus we hebben 4 buttons. Ik heb me goed gevoeld vandaag. Ik heb me slecht gevoeld. Ik heb voornamelijk goede herinneringen. Of ik heb te veel slechte herinneringen die dag gehad. Ik heb voornamelijk, het gaat dan vooral om een visie die vertrouwen uitademt over de toekomst. Of ik heb te veel zorgen over de toekomst. En ik heb positieve gesprek met mezelf of negatief gesprek met mezelf. En daar kunnen ze op klikken, dan elke dag een keer klikken. En hier kan je zien dat er in het begin helemaal niet geklikt is, maar dan zie je op een gegeven moment de lijnen waar ze beginnen is een nulmeting. Dan doen we een nulmeting hoe het afgelopen 1000 dagen op dit vlak met ze gegaan is. Dan zie je dat er zijn subdoelen geformuleerd en dan zie je dat die grafieken langzaam omhoog gaan of niet, afhankelijk wat het is. Dan zie je dat het overal, dat is de combinatie van die 4, dat flink omhoog gegaan is bij deze coachie. Dat het gevoel ietsje beter is, maar nog het lastigst is. Hoewel, dat groen ziet ook niet zo goed uit. De toekomstvisie is niet zo goed. Maar gedachten is heel op orde gekomen. En wat hij het meest last van had, het verleden, dat is ook stukken vooruit gegaan. Dus op deze manier, en dit is dan een prototype. Maar dat willen we in een app bouwen en dan. Nou, dan kan je zelf, grafiekjes zijn natuurlijk ook weer de positieve consequenties als ze omhoog gaan. En daarnaast is het zo dat de coach meekijkt en die dan de complimenten uitdeelt op het moment dat die grafiek omhoog gaat.
Dat is ook mooi, dat longitudinaal, hè? Dus dat je door de tijd heen al die metingen doet, in plaats van dat je alleen maar een voor- en nameting hebt, tussen een interventie in, of na, een interventie daartussenin.
Ja, het is heel uitgebreid. We hebben met deze spreadsheets hebben we bij mensen die flink in de problemen zaten. Dat zijn iets van 70 mensen. Dan is het zo dat volgens mij 50 van die 70 mensen goed uitgekomen zijn. En dat is niet 100% goed hoor. Want soms is het zo dat als mensen een verkeerde nulmeting deden, dat het al, dat vertekende We hebben mensen die, waarvan wij denken, van ja, de graphics geven aan dat het goed gaat, maar wij hebben niet het idee dat het goed gaat. En andersom ook, mensen waarvan we weten dat die hadden gewoon de nulmeting veel te hoog ingezet. Die zeiden van, ah, gaat supergoed bij mij. En dan bleek het helemaal niet goed te gaan. En daarna ging alles naar beneden, omdat ze erachter kwamen dat het niet goed ging. Dus er zijn wel wat probleemdingetjes. Maar overal is het zo'n 80% van de tijd, dan gaan mensen van overleven naar leven. En we hopen dit jaar dan, dat is een van mijn andere goede voornemens, we hopen dit jaar dat in een appvorm te hebben, zodat we dat kunnen gebruiken voor het nog meer het positieve consequenties geven op mensen die we coachen.
Ja, ja. En dat je dus ook echt een interne dialoog zichtbaar maakt.
Ja, nou ja, feitelijk is het rapporteren van hoe het met de interne dialoog gaat en dat soort dingen. Maar
dat is ook een probleem met vragenlijsten, dus dat is niet extra problematisch met vragenlijsten. Maar met
het
wel moeilijker te vergelijken. Ja. Ja.
Maar mijn vermoeden is dat je hetzelfde doet met mensen die in de reguliere geestelijke gezondheidszorg rondlopen. Dat de succesverhalen binnen die reguliere gezondheidszorg hele negatieve graphics zouden geven. Omdat ze natuurlijk veel meer bezig zijn met andere dingen dan hoe voel je je, wat voor beeld je, wat voor gedachten heb je. Hoe je voelt speelt wel een rol in de vragenlijsten. Maar er zijn heel veel andere vragen over hoe is je medicijn gebruikt, hoe vaak val je mensen nog lastig. Wat overigens allemaal geïnspireerd is door het ABC-model, omdat ze dan proberen om het allemaal meer extern meetbare gedragingen te maken. Alleen het nadeel is dat ze heel erg uitgaan van het gewenste gedrag van de samenleving. Wat is het gedrag dat de samenleving wenst van de mensen? En niet kijken naar wat is het gewenste gedrag vanuit die mensen zelf.
Ja, dat is dus altijd ook, dat weet ik nog uit mijn eerste jaar psychologie, van wat is nou normaal gedrag?
Ja.
En dat was, oorspronkelijk was het van dat het de samenleving bepaalde dat. Maar ja, de psychologieopleiding werd gezegd van ja, als mensen het zichzelf niet als problematisch zien en ze vallen ook niet mensen lastig, dan is er dus helemaal geen probleem. Je hoeft niet. En er was ook zo'n leuze van, heb je ooit wel eens een normaal mens ontmoet?
Ja, nou ja, in DSM-3 was
normaal. En beviel het.
In DSM-3 was normaalheid was een ziekte.
Dat als je zo houden de psychiaters zich wel aan het werk natuurlijk ook.
Ja, dan hadden ze overal, als je nergens inviel in een van de categorieën, dan kwam je automatisch in de categorie normaalheid en dan was het ook een ziekte.
Aha.
Maar ja, ik weet dat ik veel met Symmetric Big Five Theory bezig hou. Ja. Dat is aangeboren, heel minuscuul, maar heel belangrijk aangeboren gedrag. Daar hebben we het vandaag niet over gehad. Het is ook altijd een beetje vloek in de kerk van zowel NLP'ers als van toegepaste gedragsanalyse. Omdat die toch heel erg vanuit gaan dat het alles aangeleerd is. Maar ik denk dat er ook een deel aangeboren is. En Cybernetic Big Five Theory is daarvoor de meest handige theorie. Samen met het werk van Jaak Panksepp. Maar daar gaan we het later nog wel een keer over hebben. Maar de Cybernetic Big Five Theory heeft volgens mij de meest geniale en briljante definitie gevonden voor wanneer zitten mensen in de problemen en wanneer niet. En dat is dat gezonde mensen behalen structureel hun doelen wel. Terwijl mensen die in de problemen zitten of die waar iets mee in de hand is, die falen in het structureel halen van hun doelen. Dat is al een heel cybernetische definitie. Waarbij cybernetica draait heel om doelen en strategieën. En waarbij, als je gewoon je doelen haalt, dan maakt niet uit hoe je het doet. Zelfs als je als de maatschappij heel veel last van je hebt, maar jij haalt je persoonlijke doelen wel, dan vindt Cybernetic Big Five weer je toch gezond. Terwijl als jij heel erg meeloopt met de maatschappij en daarom mislukken al je doelen, dan vinden ze dat je ongezond bezig bent.
En een gezond mens die stelt waarschijnlijk ook de doelen dan op een realistische manier of juist iets daaronder.
Nou ja, het punt is dat als je hele irreële doelen, heel veel irreële doelen hebt, dan ga je automatisch falen. En dan word je dus automatisch word je ongezond verklaard.
Ja, dan ben je perfectionistisch. En dat is waar veel mensen last van hebben. En omdat ze ook zo onder druk worden gezet door hun omgeving en hun ouders vroeger.
Ja.
En nu nog steeds. Dat kinderen ontzettend veel allemaal binnen korte tijd moeten doen. Terwijl je ook met goede voornemens kun je ook zeggen van, waarom zou je niet gewoon tevreden zijn met wat je doet? En geniet van je leven. Ja. Zoals het er is.
En dan weet ik dat doelen altijd een heikel punt is binnen gedragsanalyse. Omdat we daar heel veel denken in termen van gedragingen. Maar ook de definitie van doel binnen Cybernetic Big Five Theory is weer prachtig. Die zeggen, het is gewoon een doel is gewoon een variabele die op een bepaalde waarde wil hebben. He, dus als jij lekker behagelijk thuis wil zitten, dan zet je de thermostaat op 21. Dan is het doel van de thermostaat is de temperatuur op 21 houden. En dat is niks meer. We hebben een variabele en een bepaalde waarde waar die op moet komen te staan. Yeah. En ik vind dat wel heel goed passen bij toegepaste gedragsanalyse, ondanks het feit dat ik dat bijna nooit daarin beschreven zie. Omdat je ook daar gewenst gedrag ook een bepaalde waarde wil hebben. En in jouw geval wil jij mediteren. En dan wil je gewoon, ja, mijn meditatietijd, dat is dan het doel, en moet komen op het getal 1,5 uur of 90 minuten. Maar dus
dat, dat rond een bepaalde waarde fluctueert, zoals bij zo'n thermostaat ook het geval is. Ja. En onze lichaamstemperatuur en allerlei andere systemen in ons lichaam, die werken ook op die manier. En ons gedrag waarschijnlijk ook.
Ja, in dit geval is het zo dat als je het onder de 90 komt, dan ga je je gedrag aanpassen. Dus er is wel een soort corrigerende factor, dat noemen we feedback loops, die zorgt dat je dan weer meer gaat te doen. Maar ik vermoed dat je niet, als je in plaats van 1,5 uur, blijkt je opeens 2,5 uur vanaf volgende week te gaan mediteren. Terwijl je dat wil, dan zal je dat niet gaan terugschroeven, omdat je denkt van dat gaat te snel.
Nee, ik denk dat dat een zelfversterkend proces is, dat mediteren. Ja. Dat,
maar je goed, kan ook... Je kan
ik,
ook
ben de... niet, ik ben niet nog steeds in dat klooster, want ik zat daar 10 dagen... 14 uur per dag te mediteren. Ja. Of langer nog. Dus er zijn dan ook weer andere prikkels die mijn gedrag bepalen. Waaronder het sterfelijke geld willen verdienen of moeten verdienen. En willen eten en drinken enzovoort.
Ja. Maar je kunt wel je doelen te vroeg halen. Ik werk voor FC Twente. FC Twente staan nu 5e, maar vorig seizoen zijn ze geëindigd als 4e. Dat is wel, ze zien zichzelf als de 4e club van Nederland. Qua financiële middelen zouden ze ook de 4e club van Nederland moeten zijn. Maar qua sportiviteit zijn ze ongeveer de 5e club op het ogenblik. Volgens mijn statistische meetmethode. Maar ze zeiden zelf ook, dat is te snel gegaan. Dus het verwachtingspatroon is te hoog. Dan zijn de fans te enthousiast geworden.
Gaan ze achteraf die doelen weer terugschroeven?
Nou ja, dat is heel mooi dat ze nu een 5e staan. Maar het is gewoon heel moeilijk om dan permanent op die 4e plek uit te komen.
Maar je ziet het ook zeker bij competities en ook bij de wereldkampioenschap voetballen. Alle 32 landen, of heel veel ervan, die zeggen, ja, wij worden wereldkampioen.
Ja, wij worden het.
Ja, en ook als je, het is ook een soort gevecht, hè, tussen legers. Dan moet de leger opperhoofd moet ook zeggen, wij gaan die oorlog winnen. Want je kunt niet zeggen van, we hebben de helft kans of zo, of 1/3.
Nee, we gaan verliezen, maar we zullen zorgen dat ze zoveel mogelijk pijn hebben.
Ja, dat is toch een soort legerhoofdman. Ja. Of maarschalk, zo'n Louis van Gaal, die dan van alles in de wereld gooit. Maar
het zijn niet realistisch. Maar het zijn wel antecedenten.
Ja, het zijn antecedenten die mensen hopelijk wel eens opzwepen. Ook die Bilder speeches. Maar je had ook bijvoorbeeld Van Hanegem, die zat gewoon in de koud. Die zag helemaal geen beweging in die man. Die zat gewoon te observeren. En zo zijn natuurlijk ook toch weer verschillende aanpakken die tot dezelfde resultaten kunnen leiden.
Ja, bij voetbal is het wel zo dat, zeker bij een wereldkampioenschap, is het risico dat als het fout gaat, dat er allerlei negatieve consequenties aan zouden zitten van zulke beloftes, is heel klein. En normaal gesproken, dat zie je ook bij de overheid met coronamaatregelen, dan beloven ze van alles en dan kunnen ze dan niet waarmaken. En dan worden die beloftes valse beloftes en dat zijn dan uiteindelijk hele negatieve consequenties. Maar zo'n belofte van Louis van Gaal van we worden wereldkampioen, is op dat moment, zolang het goed gaat, dan krijgt het positieve consequenties. Want dan hebben ze het winnen en dan hebben ze het toejuichen van de supporters en dan we zijn goed. En zodra het fout gaat, is het ook meteen afgelopen. Dus er is ook helemaal geen...
Mensen hun aandacht ook meteen op iets heel anders. Ja. En dan zeggen ze, maar we hadden die strafschop ook anders moeten nemen. En er zijn allemaal excuses om het weer goed te gaan.
Dus Louis van Gaal heeft helemaal geen last van het feit van dat hij de wereldkampioenschap beloofd heeft, maar dat het mislukt is.
Dat wordt van een legerhoofdman verwacht dat hij dat doet.
Ja, maar ook met leger geld. Ja, als je verliest, dan ben je sowieso waarschijnlijk al dood. Dus dan is het ook niet zo dat er allerlei mensen nog eens komen verhaal halen.
Ja, zo wordt leugens worden toch in die contexten worden die beloond. En dus is ook de vraag, wil je in dat soort omgevingen, concurrerende omgevingen zitten? Ja. Of wil je toch meer naar algemeen belang dingen gaan zoeken, waardoor je niet minder hoeft te liegen?
Ja, ik ben heel erg tegenstander van liegen. Ik hou van extreme eerlijkheid. Maar in het bedrijfsleven normaal gesproken, waar het niet alles of niets is, zoals in het leger of in voetbal. Daar is het zo dat natuurlijk dat soort beloftes niet kan doen. Omdat dan als het een valse belofte blijkt te zijn, ja, dat het dan vervolgens negatief voor je uitpakt. Ondertussen is het uur voorbij. We gaan het volgende week over privacy hebben.
Leuk, mooi.
Even kijken, ja. En we gaan het ook nog hebben over lange termijn scenario's. En de betekenis van het leven heb ik toegevoegd aan de lijst der dingen. Dus nou, alle kijkers, super dank voor het kijken. Mensen die aan het luisteren zijn achteraf, die zijn ook hartelijk dank voor het terugluisteren. Mocht je mee willen doen en in de chat willen laten horen van je, dan kan dat elke vrijdagmiddag om 1 uur. Dan via Twitch, dat is twitch.tv/Joost van der Ley. Marius, super dank. Ik wens je veel mediteertijd toe de komende weken, maanden, jaren. En we zien elkaar in ieder geval volgende week weer om 1 uur op vrijdagmiddag.
Tot volgende week, Joost. Dankjewel.
Okay. Doei.
Dank voor het luisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.